Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij aflevering 9 alweer van de Tubantia Crime Podcast. Er is weer genoeg te bespreken, dus daarom zit ik weer aan tafel met onze misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon. Waar zullen we mee beginnen, mannen? Er is genoeg gebeurd.
Laat ik beginnen met de cocaïnelijn die de politie vorige week heeft opgerold. Ze waren een cocaïnelijn op het spoor tussen Curaçao en Oost-Nederland. Specifieker gezegd Twente en de Achterhoek. En nog specifieker gezegd Hengelo en Silvolde, kan ik wel zeggen.
Hengelo-Twente dan, hè?
Hengelo-Twente inderdaad, ja. En niet Hengelo-Achterhoek. De politie heeft vorige week donderdag 13 panden ingevallen. Daar zijn ze ingevallen. Er waren 400 man in touw. Ze hebben uiteindelijk 7 verdachten opgepakt. En vandaag maakten zij bekend, ruim een week later, dat ze in totaal 201 kilo cocaïne hebben gevonden. Waarvan 73 kilo in een schuur in Silvolde, dat is de Achterhoek. En 128 kilo hebben ze deze week gevonden. Niet in Twente, niet in de Achterhoek, maar in Vlissingen.
En waarom in Vlissingen? Dat is het beste eindje weg van Twente en de Achterhoek.
Ja, dat is toch echt de andere kant van het land. De politie wist dat er een boot onderweg was van Curaçao. Met daarin kalkzandsteen, maar ook met daarin tientallen kilo's coke. Uh-huh. En die had eindbestemming Vlissingen. De containers waren eigenlijk zouden naar Oost-Nederland toekomen uiteindelijk. Dus die wilden ze afwachten. En pas als ze die te pakken hadden in de haven van Vlissingen, dan pas zouden ze meer details bekendmaken over de actie van vorige week.
Ja, en wat is vandaag bekendgemaakt? Ja, wat weten we nu daarover?
Dat ze dus 201 kilo coke in totaal hebben gevonden. En dat heeft een straatwaarde van 15 miljoen euro en 75.000 euro. Het verschil is ook nog aanzienlijk. Maar dat is het, 15 miljoen en 75.000 euro. Dat is de straatwaarde. Wat we weten is eigenlijk nog heel weinig. Behalve omdat er 7 mannen zijn opgepakt. Er is 1 verdachte, is deze week alweer vrijgelaten. Is nog steeds wel verdacht. 6 anderen zitten nog vast. Wat we daarvan weten is dat het gaat om een 48-jarige man uit Hengelo. En een 75-jarige man uit Mechelen. En dan denkt u Mechelen, maar er is ook in de Achterhoek een dorpje Mechelen. Dat zou de eigenaar zijn van de schuur in Silvolde, waar die 73 kilo coke is gevonden. Die 48-jarige Hengeloer, ja, wat zijn rol is, dat is onbekend.
Mm-hmm, ja. Hoe groot is dit, deze vangst? Het oprollen of het blootleggen van deze cocaïnelijn?
Ja, groot. De politie sprak zelf van een hele forse drugslijn. Met aanzienlijke hoeveelheden. Nou ja, de hoeveelheden zijn nu wel duidelijk. Maar hoeveel koker uiteindelijk door die lijn is gestroomd en hoe lang dat al bezig was, dat weten we niet.
Nee. Er is ook niks bekend. Hoe lang het politieonderzoek naar deze cocaïnelijn loopt, is ook niks bekend.
Nee. Verdachten zitten nog maar sinds afgelopen donderdag, vorige week donderdag vast. Die zitten in volledige beperking. Hun advocaten mogen ook niets zeggen. Justitie vertelt ook verder helemaal niets. Dus alles wat we weten is wat justitie ons vertelt en wat wij zelf te weten zijn gekomen.
Ja, en wat ook bijzonder is natuurlijk, hè, er wordt natuurlijk, het afgelopen jaar werd er meer dan 75.000 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Maar criminelen zoeken nu naar alternatieven, omdat het toch steeds moeilijker wordt in dat soort grote havens als Antwerpen en Rotterdam, om daar de spullen binnen te krijgen. Dus ze gaan ook naar Vlissingen, maar ze gaan ook ongetwijfeld verderop, hè, richting Groningen, die kant, Delfzijl volgens mij. Dus daar zal de focus ook op gaan. Gaan namens justitie, denk ik.
Mm-hmm. Ja, wat zijn dan de gevolgen van deze actie? Worden mensen zenuwachtig in het criminele milieu? Of wat verwachten jullie daarvan?
Nou, het is in ieder geval even een tikkie voor de organisatie. En daar hebben mensen in geïnvesteerd. Mm-hmm. En ja, mensen die hun geld niet krijgen in zaken waar ze hebben geïnvesteerd, die kunnen wel eens boos worden. Mm-hmm. Dus ja, daar kan van alles achteraan komen. Maar goed, dat is speculeren natuurlijk. Misschien zijn er wel meerdere investeerders die het risico dragen en die denken van ja, dit is bedrijfsrisico. Hè, dat als jij, ik noem maar wat, 4 transporten per jaar doet en ja, de kans dat een keer een transport niet lukt, is aanwezig.
Ja.
Ja, denk eerder dat ze het vervelend vinden dat de organisatie is opgerold dan dat de kilo's kook weg zijn. Ik bedoel, dat zou nog een bedrijfsrisico kunnen zijn.
Ja.
Ik vermoed dat er nu wel belangrijke spelers zijn opgerold die nog wel op een sleutelpositie...
Qua logistiek en dat soort zaken.
Ja, qua organisatie inderdaad.
Ja. Wat weten we over de verdachten die zijn opgepakt? Weten we al iets meer over wie dat zijn of wat hun rol is geweest in het hele...
Wat ik net al schetste... Eigenlijk van de 7 verdachten weten we van 2 verdachten iets meer. Die 75-jarige meneer uit de Achterhoek schijnt ook een bekende te zijn bij justitie. Maar niet op het grote werk, zou ik maar zeggen. Van hem zou die loods zijn in Silvolde. Daar is ook een inval geweest in die loods, maar ook bij hem thuis in Mechelen. En die 48-jarige man uit Hengelo, die kwam wel eens vaker naar voren in justitieonderzoeken... is bij mijn weten nog niet in de zittingzaal geweest in een rechtbank. Maar zijn naam werd wel genoemd bij het proces van de moordaanslag op Philip Schol. Mm-hmm. Volgens justitie zou deze Hengeloer samen met zijn broer de makelaars des doods zijn. Oftewel de moordmakelaars. Volgens justitie zou bij hun 2 de moord op Schol besteld zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat in die hoedanigheid.
Dus ze hebben wel iets op een kerfstok wat dat betreft.
Dat moet nog allemaal blijken, maar daar wordt wel naar hun gekeken. Ja.
Mm-hmm, ja. En dan wil ik even naar het begin van deze week in Hengelo, een schietpartij. Kun jij daar iets mee over vertellen, Erwin? Moet ik nou echt bij Maarten zijn?
Nee, dan moet je bij Maarten zijn, want ik heb deze week een bijzondere week gehad in de avonddienst. En met een paar dagen toch afwezig. Dus ik laat het graag aan Maarten. Die heeft zich daar samen met Arjan de Bocht, onze collega, overgebogen.
Ja, en Maarten zit toch al op de praatstoel, dus wat dat betreft.
Ja, maar zoals Erwin terecht zegt, het is ook wel credits naar Arjan. Die zit hier niet aan tafel nu om mee te praten. Maar die heeft in de ronde schietpartij in Hengelo onmisbaar werk gedaan. Hij liep in de spits, zou ik maar even zeggen.
Ja, precies. Kun je vertellen wat daar precies is gebeurd? Wat we nu weten in ieder geval.
Wat we nu weten, dinsdagavond leek het een auto-ongeluk te zijn. Dat er een auto tussen 2 paaltjes doorgereden, de fietssnelweg op en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De politie kwam kijken, omwonenden kwamen hun huis uit. Was er rond een uur of 11, zeg ik even uit mijn hoofd. En al gauw bleek dat het dus niet om een auto-ongeluk ging. Want er zat een kogelgat in de voorruit en de meneer was levensbedreigend gewond. Ze hebben hem ter plekke nog proberen te reanimeren. Omstanders hebben ook de AED gehoord, dus dat aftellen in het Engels. Het geluid dat de AED dan maakt. De politie heeft hem ook, dus probeerde nog te reanimeren, maar tevergeefs. Mm-hmm. En daar later, een dag later, werd bekend dat het dus ging om een 32-jarige man uit Hengelo.
Ja, wat weten we nog meer over hem?
Ik wil eerst even vertellen wat er volgens de politie daar gebeurd is. Even verderop is de Trijpstraat. Dat is een bekende plek voor dealers en verslaafden. Vertelde de omwonenden ons. Daar is hij volgens de politie meerdere keren beschoten. Heeft proberen te vluchten en is toen tegen die lantaarnpaal beland. Later die woensdag, dus bevestigde de politie dat het om een 32-jarige man uit Hengelo ging. Gisteren kwamen we erachter. En toen wisten wij ook al zijn echte naam, want zijn ouders die kwamen aan het lint staan en die waren vol verdriet. Toen hebben we zijn naam nog niet gebracht, maar een dag later spraken we zijn zus en zij vertelde ons het verhaal. Het gaat om Moussa Atta, getrouwd, vader van 2. Zou over enkele weken, in verwachting van de derde, zou over enkele weken zou zijn vrouw bevallen. Die heeft dus het leven gelaten daar op de parallelweg in Hengelo. Mm-hmm. Waarom? Is echt onduidelijk.
Ja.
Nu ga je vragen, wat weten wij over hem?
Ja, had ik al gevraagd, maar ik was te snel.
Oh ja. het is geen onbeschreven blad, om het maar zo te zeggen. Maar het laatste wat wij konden vinden is dat hij in 2010 is veroordeeld door de meervoudige strafkamer in Almelo. Hij was betrokken bij 2 roofovervallen. Een overval op een tankstation in Borne en een overval op een Chinees restaurant in Hengelo. Daar heeft hij een straf voor gekregen van 3,5 jaar cel. Zijn zus vertelde ons dat hij sindsdien zijn leven gebeterd heeft. Mm-hmm. Dat komt ongeveer overeen met hoe lang hij getrouwd is. Of dat zo is, ja, dat weten we niet.
Nee. Maar dan blijft de vraag, wat doet hij op zo'n tijdstip in die toch wel enigszins beruchte Trijpstraat?
Zeker, ja. Omwonenden die vertelden ons ook dat de auto waarin hij is gevonden, zijn grijze Fiat Panda, dat hij die avond al vaker gezien werd, zenuwachtig heen en weer reed, daar in de buurt, rond het station, bij het centrum van Hengelo. Dus ja, allemaal vragen waar wij nog geen antwoord op hebben.
Nee, en die hopen we in de komende weken te krijgen? Of...
Ja.
Nee, maar dat de politie nu aan het onderzoeken is wat er nou precies is gebeurd?
Ja, de politie was toen al druk bezig met met sporenonderzoek. Er vlogen drones, er waren politiehonden. Ze ondervroegen omwonenden, net zoals wij. En zij vroegen camerabeelden op van woningen uit de buurt. Er is die dag ook nog onderzoek geweest aan de zwarte Fiat Punto op een kruising even verderop bij de Industriestraat met de Breemarsweg. Die Punto stond daar geparkeerd. Die had het linker voorwiel stuk, stond op de velg daar. Die velg was stuk, de grill was stuk. En naar het leek was een paaltje van de middengeleider eraf. Of het met deze schietpartij te maken heeft, is niet bekend. Maar de politie zei tegen mij, ja, alles wat afwijkt, zoeken wij nu grondig uit.
Ja.
Wat je van omwonenden hoort, die verklaren ook wisselend. Sommigen hebben enkele knallen gehoord, sommigen één, sommigen vier of zo.
Ja.
Tijdstip klopt ongeveer wel 21:45, zeggen mensen die daar echt vlakbij wonen. Iemand heeft ook een vanillekleurige auto daar een rare draai zien maken. Die hoorde twee knallen, ging kijken, zag die vanillekleurige auto een draai maken. Niet de grijze Fiat Panda van die jongen, van die man, sorry. Ja, dat is het een beetje.
Mm-hmm. Ja, dus wel iets wat we de komende weken natuurlijk gewoon blijven volgen.
Ja, het is heel bijzonder. Ja, onze nieuwsgierigheid is wel gewekt.
Ja, dat
dus,
snap ik, ja.
Weet u meer, treed naar voren.
Ja, precies. Erwin, ik wil even naar jou. Komende weken volgt er weer een kleine proforma-zitting in de zaak rond de moord op Jarel Reinders.
Klopt. Maandagochtend.
Ja, hoe staat het in die zaak nu?
Verdachte Humphrey W. Is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Bij de vorige proforma-zitting op 15 april gaf de officier van justitie aan dat het onderzoek nagenoeg klaar was. Het dossier was nagenoeg klaar. Dus er ontbrak alleen nog een psychologisch en psychiatrisch onderzoek van de verdachte. En ja, april, we zitten nu in juli, dus we mogen er eigenlijk wel vanuit gaan dat nu klaar is.
Mm-hmm.
En dan dat zou betekenen dat er maandag duidelijkheid komt over wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
Mm-hmm. Ja.
Ja, het is een trieste zaak. Hè? Een jonge man die het leven heeft gelaten bij een burenruzie. Hè? Want Humphrey W. en Jarel waren buren van elkaar. De vriendin van Jarel is zwaar gewond geraakt. Overleefde wel de aanslag, zeg maar. En het zal ongetwijfeld maandag weer een drukte van belang worden in de rechtbank in Almelo. Want nabestaande familie en vrienden zijn bij alle zittingen tot nu toe massaal aanwezig.
Mm-hmm. Ja, dat zullen ze maandag ook weer zijn dan waarschijnlijk.
Daar ga ik wel vanuit, ja.
Ja, ja. En dan nog even een update over de zaak Lotte, want daar was deze week ook wat meer, meer duidelijk over een van de broers.
Een van de broers, de jongste van de twee, die was in hoger beroep gegaan tegen de straf. Hij had een maximale jeugddetentie van 12 maanden gekregen, en althans voor zijn leeftijd dan. En een pijnmaatregel, de jeugd-TBS. Hij was het daar niet mee eens, want hij heeft eigenlijk bij de rechtbank niet zo heel veel gezegd. Alleen van, ik heb niks gedaan. Hij heeft wel geprobeerd om zijn broer buitenschot te houden in de hele zaak. Verder hebben ze geen opening van zaken gegeven bij de rechtbank. In eerste instantie leek het bij het Hof in Zwolle, althans het Hof Arnhem-Leeuwarden, maar de zitting was in Zwolle, leek het erop dat eigenlijk gewoon een herhaling van zetten zou worden. Maar na een korte schorsing besloot de jongste om alsnog zijn mond open te doen. En heeft hij het verhaal verteld zoals het volgens hem is gegaan. Mm-hmm. Op die fatale dag voor Lotte.
Is bekend waarom hij dat nu in één keer wel doet?
Ja, hij heeft niks
heeft gedaan.
In principe heeft hij gewoon niks te verliezen. Maar of hij in één keer het licht heeft gezien, of dat zijn advocaat hem toch heeft ingefluisterd van, jongen, misschien is het beter om toch iets te zeggen.
Mm-hmm.
Hij had al de maximale straf gekregen die hij kon krijgen. Dus het is heel wrang dat de nabestaande ouders van Lotte, dat die dan nu horen hoe het gegaan zou moeten zijn.
Ja,
de gruwelijke details hoeven we niet nog een keer te zeggen. Maar
nee.
De jongen vertelt gewoon van dat zijn oudere broer eigenlijk alle geweldshandelingen heeft gepleegd en dat hij heeft staan kijken.
Ja.
En dan kunnen we allemaal zeggen, en dat gaf zijn advocaat ook aan, van het is moreel verwerpelijk dat je niet ingrijpt als jouw broer iemand mishandelt. En dan zeg ik het even heel vlak.
Ja.
Maar ja, hij is een jonge jongen met een bepaalde stoornis. Je kunt je afvragen of hij überhaupt heeft beseft wat daar op dat moment plaatsvond.
Ja, dat hij eigenlijk ook gewoon een beetje schrok en dat hij gewoon niet wist wat hij moest doen op dat moment.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, ja, als hij dat bij de rechtbank had verteld, denk ik dat het voor hem beter was geweest dan nu.
Mm-hmm.
Maar ja, de eis is overigens precies hetzelfde als bij de rechtbank.
Ja, en daarmee is
de eis van het OM.
Ja, en daarmee is deze zaak nu gewoon helemaal afgerond dan.
Het vonnis, of het arrest moet nog volgen. Dat volgt in principe over 2 weken. En het is speculeren, maar ik ga eigenlijk vanuit dat het Hof de eis volgt van het Openbaar Ministerie.
Ja,
goed. Dat weten we niet, hè. Dat is puur speculatief. Maar het gevoel in dit soort zaken, met name het feit dat hij geen opening van zaken heeft gegeven bij de rechtbank, kan best zijn dat het Hof hem dat ook zwaar aanrekent.
Ja. En jij wilt het ook nog hebben over dat als er familieleden in de zaal zitten of niet in de zaal zitten, in de rechtszaal, en dat je een verhaal optikt over wat je hoort in de rechtszaal en dat je achteraf klachten, is misschien niet het goede woord, maar dat mensen opmerkingen hebben over het verhaal dat je hebt geschreven over een familielid, een vriend, een kennis.
Nou, dat gebeurt wel vaker, dat mensen het niet leuk vinden dat er een artikel online dan wel in de krant staat. Maar in dit geval was het wel heel bijzonder. Herbert W. uit Goor, die stond voor de rechtbank. Hij werd verdacht van een poging tot doodslag op zijn eigen dochter. Het stalken van zijn ex-vriendin. Het vernielen van allerlei spullen van zijn ex-vriendin, waaronder ook bijvoorbeeld de auto. Maar in de rechtszaak, in de zitting zelf, verklaarde hij vrij normaal over wat er was gebeurd. Hij gaf toe dat hij fout was geweest, dat drank een grote rol heeft gespeeld bij alles wat hij heeft gedaan. Maar goed, wij kennen hem niet. Dus je ziet hem daar in de rechtbank, in de zaal. En daar moeten wij het op dat moment mee doen.
Ja.
Vervolgens krijg ik een reactie van de vriend van zijn ex dan. En die komt met allerlei verwijten van, ja, waarom doen jullie geen onderzoek? Want de beste man is helemaal geen liefertje. Die heeft allerlei levens verwoest. En staat wijd en zijd bekend in Goor en Markelo als een, ik zal de scheldwoorden weglaten, maar als een hele vervelende man.
Ja.
Ja, goed, ik heb die man was zo direct en zo agressief in zijn benadering richting mij. Dat ik echt dacht van, ja, weet je, ik wil met alle plezier iets uitleggen hoe het werkt.
Mm-hmm.
Maar daar had ik eigenlijk helemaal al geen zin meer in. Maar het is heel simpel. Wij moeten het doen met wat we op dat moment in de rechtszaal horen.
Ja, de feiten.
De feiten. Ja. Wat wordt daar gezegd, dat is een rechtbankverslag.
Ja.
Wij kunnen ervoor kiezen om, als we het heel interessant vinden, om nog eens een keer onderzoek te gaan doen. Hoe zit dat nu? Wie is deze man? Wat heeft hij allemaal gedaan? Dan zou je bijvoorbeeld met de dochter of met de ex-vriendin moeten gaan praten of met zijn ex-vrouw. Dat kan, maar dat is in een later stadium. Maar dat kun je niet verwachten op het moment dat wij in de rechtszaal zitten. Nee. Zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Dus dat was wel een bijzondere. Op een bepaald moment heb ik contact ook afgekapt. Ik had er geen zin meer in. Ik wil met alle plezier mensen zaken uitleggen. Nou, dat hebben we nu gedaan.
Mm-hmm.
We staan altijd open voor kritiek. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben ook in deze zaak trouwens ook een fout gemaakt. De man heeft anderhalve dag bij ons Herman geheten. Nou ja, doopnaam Hermanus. Zijn naam is verder niet genoemd. Hè. We zijn ervan uitgegaan. Hij heet Herman, maar hij heet dus Herbert.
Mm-hmm.
Nou ja, dat hebben we allemaal recht gezet. En gisteren is een straf bekend geworden. En hij heeft een gevangenisstraf van 20 maanden gekregen, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Proeftijd van 3 jaar.
Ja.
Contactverbod en allerlei voorwaarden waar hij aan moet voldoen.
Ja.
Dus deze man weet wel dat hij fout is geweest.
Ja. Herken jij in dat verhaal, Maarten, dat je kritiek krijgt op stukken die je schrijft? Of in ieder geval dat je meer onderzoek moet doen? Of dat je wat je schrijft niet waar is? Terwijl je een rechtbankverslag is toch vaak gewoon op feiten gebaseerd?
Ja, ja, wat je soms zelfs inderdaad terugkrijgt, is dat het niet altijd in evenwicht is. Dan zeg ik het heel genuanceerd. Er zit natuurlijk van dus bij sommige zaken zitten er ook familie van de kant van verdachte of familie van de kant van het slachtoffer. In een verslag breng je beide kanten van het verhaal naar voren.
Mm-hmm.
Het verhaal van wat een verdachte zegt op zitting bijvoorbeeld, of wat zijn advocaat zegt of haar advocaat zegt. En het verhaal van de officier van justitie. Ja, soms is dat te weinig of wordt er overheen gelezen. Wat je ook vaak merkt is dat mensen niet goed lezen of alleen de kop lezen en daarop gaan reageren.
Ja, en plus waarschijnlijk kiezen ze zelf al een kant in het verslag. Dus dan, als het dan niet in hun voordeel spreekt, dan zullen ze heel snel tegengas willen geven van ho is.
Ja, ze zijn een kant in het verhaal. Dat ja, is het precies. Probleem. Ja. En wij zijn geen partij. Wij zijn neutraal daarin.
Ja.
En als je dan volgens hun net de verkeerde toon hebt of iets te veel meelaat wegen wat de advocaat zegt.
Ja.
Ja, kijk, wij zoeken natuurlijk wel naar een bepaalde balans in een verhaal, maar ook naar iets wat gewoon interessant is.
Ja.
Hè, staccato, alleen maar de feiten. Je moet ook kijken van wat zit erachter, wat wordt er gezegd. Gaat een verdachte helemaal uit zijn dak? Ja, ben je natuurlijk als journalist geen journalist als je dat niet opschrijft.
Nee.
Dus daar zoek je altijd wel een bepaalde sfeer in. Zonder meteen ruzie te zoeken, trammelant te zoeken of een sensatieverhaal te willen maken. Maar de feiten moeten gewoon kloppen met wat daar gezegd wordt. En dat wil niet zeggen dat als een advocaat iets zegt, dat wij daarvan uit kunnen gaan dat het waar is.
Nee.
Hij of zij probeert het beste voor zijn of haar cliënt eruit te slepen. Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar dat wil niet zeggen dat als wij dat optikken, dat wij kant kiezen voor de verdachte. Of het slachtoffer. Nee, absoluut niet.
Wij willen eigenlijk altijd wel gewoon weten wat er nou echt gebeurd is.
Ja. Dat is ons werk ook, toch?
Daarom was ik deze week ook op maandag nog naar Glanenbrug. Naar een bepaald plein bij het dorpshuis. Om te kijken, wat is er nou bij die steekpartij gebeurd? Nou ja, dan hoor je. Toevallig liep het slachtoffer daar weer rond. Die kreeg ik dus te spreken. Dan hoor je in ieder geval zijn kant van het verhaal.
Ja. Neem me heel even mee, ook voor de luisteraar die dat misschien gemist heeft. Van waar heb je het nu over?
Dit weekend was er een steekpartij bij het dorpshuis in Glanenbrug. Er waren twee mannen gewond en een vrouw gewond. En al gauw kwamen er in verschillende media, bijvoorbeeld Shownieuws, Boulevard en zo, kwam naar voren dat presentator Dennis Schouten daarbij betrokken zou zijn. Dennis Schouten presenteert een roddelpraat en hij komt uit Glanenbrug. Iemand had op Twitter het grapje gemaakt, had hem getagd op Twitter en gezegd van Dennis Schouten, ben je oké? En hij had daar grapjes onder gemaakt.
Ja.
Ik dacht, leuk grapjes. Maar goed, daar werd dus serieus op ingegaan. Dus mijn collega's hebben ook serieus navraag proberen te doen van was je erbij, wat is daar gebeurd? Politie geeft daar vanzelfsprekend geen antwoord op, want die mogen geen personalia verstrekken van betrokkenen, ook niet als je niet betrokken bent. Als je het nog snapt.
Handig.
Dus zodoende, dus ik denk van nou, ik ga zelf wel kijken wat er gebeurd is. Dus daar ben ik achter gekomen. Dat ging dus om. Freddy Noordman was het slachtoffer. Ik heb ook gevraagd, mag ik het opschrijven? Ja, of vertel alles maar, want ik wil dat alles naar buiten komt. Want daar was er zat van.
Ja. En hij eist excuses, hè?
Hij was echt wel hellig, om het maar zo te zeggen.
Ja, op zijn Twents.
Dennis Schouten. en Dennis Schouten heeft ook in roddelpraat excuses aangeboden.
Ja, dat is dan wel weer netjes.
Dat is nog een keurig van Dennis Schouten.
Ja.
Zeker.
Ja.
En Freddy ligt gelukkig weer in het ziekenhuis, hoor ik van zijn advocaat. Want het was eigenlijk van de gekke dat hij weer op straat was.
Oh, dat klonk even heel gek toen je begon. Freddy ligt gelukkig weer in het ziekenhuis.
Ja,
ik snap nu wat je bedoelt.
Ja. Precies, ja.
Nou, leg hem maar even uit, want ik denk dat heel veel luisteraars het misschien niet weten.
Nee, hij was dus 18 keer gestoken. 1 keer bij zijn oog. Dus hier waar je oog en je neus bij elkaar komen, zeg maar. Bij zijn pols heeft hij diepe wonden bij zijn pees. Hij moest eigenlijk geopereerd worden aan zijn pees. Maar hij is zaterdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Hij is die zondag al weggelopen. Tegen advies in huis gegaan. En hij had diepe wonden in zijn knieën. En toen ik hem dus maandagmiddag sprak, liet hij dat ook zien. Hij trok zijn joggingbroek naar beneden. Ik zeg, oké, gezien. toen zag ik dus dat het bloed door zijn verwondingen kwam op zijn knieën. En ook zijn hand zag er niet best uit. Hij zei ook van, ik kan mijn vingers niet bewegen en het wordt dikker en het klopt. Ik zeg, misschien is het toch beter dat je naar het ziekenhuis teruggaat. Maar dat wilde hij niet, want al zijn persoonlijke bezittingen zaten nog in het huis van de verdachte. Want daar lag hij op de bank te slapen, want hij was tijdelijk zonder woning.
Ja.
Dus hij was in zijn slaap aangevallen, zei hij. En toen trok hij zijn shirt omhoog en daar zaten nog talloze steekwondjes op. Dus hij was aangevallen met twee keukenmessen, vertelde hij.
Ja, maar uiteindelijk heeft hij er dus toch voor gekozen om naar het ziekenhuis te gaan.
Ja, ik sprak zijn advocaat een paar dagen geleden en die zei dat hij nu in Duitsland in het ziekenhuis is om te herstellen. En dat lijkt me voor iedereen goed.
Ja, blijft wel een bijzonder verhaal dit.
Zeker.
En voor iedereen lijkt het mij heel veel beter dat de verdachte een tijdje achter slot en grendel zit. Want die schijnt al vaker Daar hebben we staan zwaaien met messen daar in de buurt.
Ja. Ja. Ja, nou persoonlijk denk ik dat die meneer niet per se achter gesloten grendel moet, maar eerder gewoon een behandeling had moeten krijgen.
Maar dat kan ook achter slot.
Ja, nee, zeker. Maar helaas is het nu wel zo ver gekomen dat hij waarschijnlijk achter slot de grendel belandt.
Ja, ja.
Ik heb begrepen dat hij wel vaker last heeft van psychoses en drugsverslaafd is, wat niet een gelukkige combinatie is.
Nee.
Maar deze meneer was dus wel bekend. Nou ja, waarom dat niet? Waarom hij niet eerder bij een dokter is geweest, zou ik hem zeggen, al dan niet verplicht, weet ik niet. Ik heb er wel navraag bij gedaan bij de gemeente, maar wij wachten op antwoord.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Is ook het onderdeel van ons werk, wachten op antwoord?
Soms wel, ja. Ja, want vrijdag komen er misschien ook weer nieuwe antwoorden in een spannende zaak rondom het Twents liquidatieproces, rondom mm-hmm. Simo D. en Marcus T. Dat gaat verder op de luchthaven Schiphol, in de beveiligde rechtbank daar. Is weer een proforma zitting en ja.
Ik moet me heel erg inhouden om geen grapje te maken over een wachtrij.
Ja, wou ik zeggen. Zijn daar rijen bij de deur?
Maar dat... als de aandacht van de pers, van de media genoeg is, dan denk ik wel dat we sneller door de scan zijn dan op de luchthaven zelf.
Mm-hmm, ja.
Dus nee, maar goed. Die zaak gaat verder. Nou ja, dat is een groot proces waar heel veel belangen aan hangen. Dus we gaan het zien wat daaruit komt.
Ja. Dit was hem voor vandaag, denk ik, jongens. Bedankt.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
En luisteraars, tot de volgende keer. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.